Okay. Vrienden. Loopt de band. De band loopt. Oh, wacht even, hier liggen ook nog een paar vragen. Zijn die van nu?
Ja, ik ben maar niet zo blij.
De vrouw moet zwijgen in de gemeente, denk ik wel. Voor haar is dat heel moeilijk. Johann Sebastian Bach had een nichtje die heel goed kon zingen. De kerk was totaal leeg. Het was door de week en hij zat achter het orgel en zij zong. Hij kreeg meteen een bericht van de kerkenraad. De vrouw moet zwijgen in de gemeente. Dus zo ver kan je dat voeren. Dat heeft... En bovendien schreven ze het Latijn. En dan is kerk en gemeente ook nog hetzelfde woord. Moeder Jertasia had in Ecclesia. Dus daar zat hij dan. Dus dat is niet meer verder gegaan. Barbara Bach. De Maccabeeën zijn niet in de kanonieke boeken opgenomen volgens u. Nou, volgens iedereen. Zelfs de katholieken noemen hen deuterokanonieke boeken. Dat betekent niet zozeer, dat dacht ik eerst... Dat betekent kanoniek van de tweede rang, deuteros betekent tweede. Maar dat betekent eigenlijk deuteros meer in een tijdsorde. Na de kanonieke boeken die we al kennen, kwamen er nog een paar bij. Eigenlijk zijn ze pas officieel in de Bijbel opgenomen van de katholieken bij het concilie van Trente. Want Luther in zijn discussies met die katholieken, die zei, jullie bidden tot de dood is helemaal niet goed. Jawel, staat het in de Bijbel, zeiden ze. Oh ja, waar staat het dan? In het boek van de Maccabeeën. Hij zei, maar die hoort niet bij de Bijbel. Oh, zei die katholieken, nou, dan zullen we ze alsnog in de Bijbel opnemen. Het is een beetje kort door de bocht, maar ongeveer zo ging het wel. In Trente zijn ze pas officieel opgenomen. Wilt u mooi uitleggen, dat moet nog niet eens gewoon. Wilt u mooi uitleggen hoe de feesten samenvallen met de scheppingsdagen? En er staat ook nog onder Toda. Nou, dat snap ik wel, dat is Hebreeuws betekent bedankt. Maar er valt niks te danken, want ik heb geen flauw idee. Dit is blijkbaar een vraagsteller die meer weet dan ik. Want die heeft de gedachte dat alle feesten samenhangen op een of andere wijze met de scheppingsdagen. Ik denk als je mij daar genoeg voor betaalt dat ik wel een parallel zou kunnen ontwikkelen. Maar het lijkt me wel een beetje ver gezocht. Het lijkt me wel een beetje ver gezocht. Ik zou dan Chanukka misschien wel voorop zetten, ergens hij ligt. Ja, het begin is er al. Dus het begin is er al. En dan deze. Het feest van de vernieuwing. Tijdens dit feest wordt Jezus uitgedaagd zich als de Messias bekend te maken. Kunt u iets zeggen dat in hem Chanukka haar uiteindelijke vervulling krijgt? Ja, eigenlijk heb ik dat al een beetje aangegeven, maar het is wel boeiend om die samenhang in Johannes 10 nog een beetje nader te bekijken. Vooral in het Marcus-evangelie zie je dat de Heer Jezus meermalen aan de omstanders verbiedt om te vertellen dat hij de Messias is. Hij ontkent niet dat hij de Messias is, hij wil alleen niet dat het rondgebazuind wordt. Dat lijkt nogal vreemd, want je zou zeggen, dat zou toch iedereen moeten weten? Nee, het was paarden voor de zwijnen werpen, met eerbied gesproken, respect gesproken. Dat wil zeggen, het mocht alleen onthuld worden aan hen die ervoor open stonden. Dat is wel bijzonder. We hebben de neiging dat we het evangelie in alle mensen moeten vertellen en dat is natuurlijk ook zo. Maar er zit ook een element in, dan moet je ook denken in je persoonlijk getuigenis. Er zijn ook heel dierbare dingen voor je eigen ziel die je te grabbel gooit door erover in discussie te gaan, dat al helemaal, met iemand die er alleen maar over kan spotten. Dan moet je je ook afvragen of je op een bepaald moment niet liever je mond over die dingen houdt. Zeker na 2 of 3 pogingen, dan zeg je nee, met jou praat ik er niet meer over. Jij bent bezig het kostbaarste wat ik heb kapot te maken. Zo wilde de Heer Jezus ook niet zich richten op de sensatiebelustheid van de mensen. En dit waren nu juist de tegenstanders die tegen hem zeiden, nou, kom er maar eens mee voor de dag. Of het waren zijn volgelingen die vonden dat hij dat nu toch eigenlijk aan de hele wereld zou moeten vertellen. Nee. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het licht, dan zegt hij dat voor mensen die kunnen zien. En dat is een hele boeiende gedachtegang. Aan de ene kant heb je natuurlijk ook de gedachte in de Bijbel, Efeziërs 1, vers 17, 18, verlicht de ogen van je hart door de Heilige Geest om bepaalde dingen te leren zien. Dan heb je de Heilige Geest nodig om te kunnen zien. In andere gevallen, ik denk aan een uitspraak van Blaise Pascal in zijn beroemde Pensée, Gedachten, waarin hij schreef, ik zal het in het Nederlands zeggen, er is licht genoeg voor hen die willen zien. En als je niet wil zien, dan is het licht duisternis. Dan kun je alle argumenten voor het bestaan van God of voor de betekenis van Christus altijd wel van de tafel vegen. Het is er voor hen die het willen zien. Als je diep in een donkere schuur zit met een man die twijfelt aan het bestaan van de zon, dan zou je kunnen zeggen, maar man, ik ga toch geen argumenten aanvoeren voor het bestaan van de zon. Ga met me mee naar de deur van die schuur, we gooien die open en dan kijk je omhoog. Als een man dan zegt, nee, ik laat me niet voor de gek houden door jouw trucjes, of ik weet niet wat, ze kunnen me wel, ik weet niet wat laten zien en dan net doen alsof dat de zon is, ik trap daar niet in. Ik weet al dat er geen zon bestaat, dus ik ga daar niet op in. Nou, dat is precies wat Pascal bedoelt. En zo was het ook bij de Heer Jezus. Hij spreekt tot zijn discipelen. Jullie horen bij mij. Aan jullie kan ik mijn hart kwijt. Maar jullie moeten dat wat je hoort verder gaan vertellen, zodat er in de hele wereld veel mensen het gaan horen. Maar er is altijd dat element van, vertel het alle mensen, maar ook geen paarden voor de zwijnenwerp. Het licht is er voor hen die willen zien. En dan zeggen wij wel, oké, maar je kunt alleen maar willen zien door de Heilige Geest. Je kunt alleen maar zien door de Heilige Geest. Dat is waar. Maar vanuit de verantwoordelijkheid van de mens bekeken, is er deze belangrijke gedachte, je moet het ook willen. Wie mij wil, de Heer Jezus zegt in datzelfde Johannes Evangelie, Johannes 7, wie de wil van mijn vader doen wil, of wie mijn wil doen wil, die zal van deze leer erkennen of zij het God is. Dus niet degene die verstandelijk er wel mee in kunnen stemmen. Vaak gaat het helemaal niet om verstandelijk argument. Want die glijden af op mensen die toch niet willen. Als je wilt, is er licht genoeg. Voor hen is het er. Hij is het licht, maar je moet het wel kunnen zien, willen zien. Wat denkt u? Wat voor gruwel zal in de eindtijd op de heilige plaats komen? En er is zelfs nog een andere vraag die hetzelfde vraagt. Waar denkt u aan bij de gruwel der verwoesting in de eindtijd? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, heel kort. Eigenlijk precies hetzelfde. Er moet er weer een soortement tempel zijn. En daarvan vertelt 2 Thessalonicenzen 2 ons dat de antichrist, die wordt daar genoemd de mens der zonde, de zoon des verderfs, zich in die tempel zal zetten om zich te laten zien alsof hij God is. In de vervangingstheologie wordt dat natuurlijk allemaal daar de kerk mee bedoeld. Maar ik denk dat het daar gaat over een tempel die er in de eindtijd weer zal zijn. Op een of andere wijze, want het is een beetje moeilijk voor te stellen hoe je dat dan moet indenken. Op het tempelplein lijkt dat ondenkbaar. Weten we niet. We zullen wel zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar in elk geval zullen daar weer. Zal daar op een bepaald moment, voor degenen die Daniel kennen, in de laatste jaarweek van Daniel 9, 70 jaarweken, 490 jaar is dat, die laatste jaarweek, dat zijn die laatste 7 jaar. Waarvan die laatste 3,5 jaar in het bijzonder belicht worden. In Daniel, maar ook in de openbaring. 42 maanden. Een tijd, tijden en een halve tijd. Of 1260 dagen. Dat zijn 3 omschrijvingen voor precies hetzelfde. Die laatste 3,5 jaar. En 3,5 jaar voor het einde wordt er een einde gemaakt aan de dienst van de vrome Joden. En dan wordt daar die gruwel neergezet. En aangezien het gaat over het herstelde Romeinse Rijk en om de grote machthebber, dat is dan de grote westelijke macht die we nu al zien opdoemen, Europa, Amerika, maar eigenlijk ook alle geëxporteerden van Zuid-Afrika tot Nieuw-Zeeland en Australië, overal waar die oude Romeinen heen getransporteerd zijn. Daar, die grote wereldmacht, die wordt bezield door haar godheid. En die godheid is in dit geval de draak, in het boek Openbaring. Het is de Satan zelf. Het is heel interessant en boeiend en belangrijk om zo de kranten leren lezen en het journaal te bekijken. Om te zien waar die godheid zich afspeelt. Waar hij zich bijzonder zichtbaar maakt. En als je het zien gaat, dan zie je hem al hier en daar duidelijk doorschemeren. En je kunt je voorstellen dat daar een enorme afgod wordt neergezet van wat voor aard dan ook. Er wordt zelfs adem aan gegeven, vertelt Openbaring 13. Zodat de mensen zullen denken dat het leeft. Nou, dan moet je toch in ons technologische tijdperk wel met heel iets bijzonders voor de dag komen als je mensen dat wil wijsmaken. En ze niet denken dat je een illusionist bent. Dus dat is wel heel erg groot. Dus openbaring 13 is een belangrijk hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 2 is ook een belangrijk hoofdstuk. Over die gruwel der verwoesting die er dan zal zijn. Maar eigenlijk is dus de parallel enorm groot met de tijd van Antiochus. Het is weer op een of andere manier een afgodsbeeld dat verwijst. Er wordt ook letterlijk over een beeld gesproken in openbaring 13. Dat vermoedelijk een afbeelding zal zijn van deze grote goddelijke macht. Goddelijk tussen aanhalingstekens. Achter het Romeinse Rijk. Dat is de draak. Hij is de onzichtbare macht. En de draak is de oude slang, de duivel. Dat lezen we in openbaring 12. Even kijken, wat hebben we gehad? Kunt u iets meer zeggen over de geestelijke strijd in de hemelse gewesten? Nou, hoeveel uur hebt u? Dit is zo'n belangrijk thema in de Bijbel. Misschien denkt u vooral aan wat ik nu net ook eigenlijk weer aanstipte. Over die goddelijke machten, die volksengelen zoals we dat wel aanduiden. Ik heb daar een boekje over geschreven, van de vijfde druk, verscheen in 2003. Dus er is heel veel vraag naar geweest en dat boek heet De Negende Koning. En dat boek vind ik zelf belangrijk als het gaat om de uiteenzetting over wat volksengelen zijn, de engelmachten die achter de volkerenwereld schuilgaan en die volkerenwereld leiden. Terwijl Israël zelf, de God van Israël als hun engelmacht, en geen engelmacht, maar als hun macht hebben die hen zal leiden. Je vindt het al in Deuteronomie 32 vers 8, niet in de gangbare vertalingen, maar de vertalingen gebaseerd op de Septuaginta en ook op Qumran handschriften, waar staat, toen God de volkeren verdeelde, ik zeg het even ruwweg geciteerd, toen verdeelde hij naar het aantal engelen gods. Dat is een Joodse legende die zegt, na de zondvloed zond God 70 volksengelen naar deze wereld. Want er zijn in Genesis 10 precies 70 volkeren na de zondvloed. En die kregen allemaal zo'n engel mee. Maar Israël niet. Israël hield de Heere God voor zichzelf. Hij is de God van zijn eigen volk. En die volksengelen die zijn geleidelijk aan aanbeden als de goden van die volkeren. Dat hebben ze zich ook laten welgevallen. Daarom worden ze in Psalm 82 ter verantwoording geroepen. Daar staat God in de vergadering van de goden om in die goden te verdiepen. En die goden leiden ook de geschiedenis van de volkeren. Momenteel, als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt, wat er in Europa gebeurt, en je hebt eenmaal dat gezien, dan ga je ook meer letten op de geestelijke machten die Europa beheersen en wat er gaande is. Er zijn nog weerhoudende machten, er zijn nog allerlei christelijke elementen in. Ik denk altijd maar aan Theresa May en Angela Merkel, allebei domineesdochters, die ook allebei nog iets van het geloof van pa hebben vastgehouden. Theresa May komt zeer regelmatig in de kerk en ook Merkel spreekt vrijelijk over haar geloof. Zolang deze krachten er nog zijn, kan die volle ontplooiing van het kwaad er nog niet komen. Dat is heel belangrijk. Ik vind die twee dames heel wat christelijker dan Donald Trump, maar dat is maar even terzijde. Dus er zijn nog tegenkrachten. Paulus zegt ook in 2 Thessalonicenzen 2, u weet wat die volle ontplooiing van het kwaad tegenhoudt. Hij vertelt niet wat het is, dat moeten we zelf maar raden. Maar de oude kerkvaders zijn al, dat zijn die overheden die nog met God en zijn gebod rekening houden. Als dat op een bepaald moment verdwijnt, als die vervangen worden door populisten, zoals dat nou ook in Italië gebeurd is, hoewel het, we hopen maar dat die mensen ook tot inzicht en inkeer komen. Maar ja, dan kunnen er vreselijke dingen in Europa gaan gebeuren. Dan komen die machten van het kwaad ten volle tot ontplooiing. Ja, en dan gaat het er heel slecht uitzien. Dan ben je echt in de eindtijd aangekomen. En dan als dan ook de massa van het Joodse volk achter die gruwelafgod aangaat. En de getrouwen in Israël door de grote verdrukking heen moeten. Door deze zware periode. Dat zal heel moeilijk zijn. Dat is heel sterk een tijd die lijken zal op de Maccabeeëntijd. Waarin ook weer, dan moet je Daniel 11 en 12 maar eens lezen over de Maskilim. Dat meestal vertaald met de verstandigen of de wijzen. Het is eigenlijk een herinnering aan die Maccabeeën, waar Daniel het over heeft. Maar hij verplaatst dat dan naar de eindtijd. Die tijd van Antiochus, die vervloeit in Daniel helemaal met die eindtijd. Die afgesloten wordt door de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Want in die eindtijd gebeuren diezelfde dingen weer. Er is weer een tempel in Jeruzalem, er is weer een gruwelafgod die daar neergezet wordt. De getrouwen zullen stand proberen te houden, maar velen van hen zullen omkomen. Het is heel zwaar. Het zijn de donkerste perioden, totdat het licht verschijnt en de hemel trans in de persoon van Christus. Was de eerste tempel van Salomo, de tweede van Zerubabel en de derde van Herodes? Of zijn de twee laatsten dezelfde? Dat laatste zijn hetzelfde. Iedereen noemt die twee, die dus één zijn, de tweede tempel. Kijk, Zerubabel begon met een heel eenvoudig gebouw. Mensen zagen ook onmiddellijk wel, dit is nog niet de glorie en de glans van de tempel van Salomo. Maar ja goed, het is behelpen. Men moest het er maar mee doen. Trouwens, ze huilden vooral over het feit dat de Shechina niet neerdaalde. De heerlijkheid des Heren kwam niet uit de hemel op die tweede tempel. Hebben de Joden ook herkend. Daar woonde de heerlijkheid van God niet zoals dat wel het geval was in de eerste tempel. Dat heeft hen ook altijd wel zorgen gegeven. Als het voorhangsel scheurt bij het sterven van de Heer Jezus, was een van de dingen die ze konden zien, was dat het een lege huls was. De ark was er niet en de Shechina was er niet. Het was een lege huls. En bij de derde tempel, die wordt pas gebouwd als de Messias teruggekomen is. En die beschrijving vind je in Ezechiël 40 tot 44. En in hoofdstuk 43 wordt heel prachtig beschreven hoe de Shechina weer uit de hemel zal neerdalen om zijn plek weer in te nemen in die derde tempel. Dat is heel bijzonder omdat Ezechiël ook beschrijft in hoofdstuk 9 tot 11 hoe de Shechina langzaam, treuzelend vertrekt uit de tempel. Omdat het lot van de tempel bezegeld was. De Babyloniërs zouden het gebouw verwoesten. Maar toen was de heerlijkheid des Heren al daaruit vertrokken. Dat wordt prachtig beschreven. Dat is bij de eerste tempel. Bij de tweede tempel niet, want daar was de heerlijkheid helemaal niet. Daar was de Shechina helemaal niet. En de derde, je moet zondag komen, want daar ga ik erover preken. Oh, je moet naar de Gergem. Ze moet. Als dit komt allemaal op de YouTube, denk pas op, kijk uit wat je zegt. We zullen deze zinnen schrappen uit de handelingen van de Kamer. Nee, ik ga volgende week verhuizen, dus ik dacht ik ga zondag maar eens een preek houden over het verhuizen van God met alle eerbied dan. Die vanuit de hemel neerdaalt om te komen wonen tussen Israëlieten. Maar dan ook vertrekt, zodat de tempel verwoest wordt en met de tweede tempel komt hij niet. Want dan komt er iets anders. Dan is er iemand die zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En heeft hij het over zichzelf. Want op dat moment, als de heer Jezus naast de tempel van Herodes staat, is hij de ware tempel, niet die ander. Dan Shechina woont in hem. En waar woont de Shechina vandaag?
In ons.
Amen. Dus je hoeft niet te komen, je kunt rustig naar de geef. Ja. Dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Dus ik gaf heel voorzichtig een reden aan, maar dat is puur natte vingerwerk. Je zou kunnen zeggen, vanwege die confrontatie, God heeft aan dat kleine overblijfsel uit Juda dat teruggekeerd was naar het land, wat maar een klein deel was van het volk, want de rest was nog verstrooid onder de volkeren, heeft hij de Messias gepresenteerd. En in hem woonde de Shechina. Niet, er was, als het ware kon geen concurrentie ontstaan. Die andere tempel was een lege huls. En Haggai beschrijft dat mooi, maar dat gaan we in 3 bergen bespreken, DV. Haggai beschrijft dat heel mooi in Haggai 2. Als die tempel wordt ingewijd, dan zegt de profeet, ja ik weet wel, het is niet zoals de tempel van Salomo. Maar, zegt hij, en ik denk dat hij op zin speelt, de Shechina is niet neergedaald. De heerlijkheid des Heren is niet komen wonen in de tweede tempel. Maar dan zegt hij, er gebeurt wat anders. Weet je wanneer die tempel toch met heerlijkheid vervuld wordt? Op het moment dat de Messias die tempel zal betreden. Toen hij als 12-jarige jongen, daar moet je maar eens over nadenken. Als 12-jarige jongen de tempel binnenging, toen kwam de Shechina in de tempel binnen.
Waar staat
dat dan? Dat laatste, Haggai 2. En het andere stond in Lucas 2. Lucas, dat weet je wel, dat weet je wel. Ja, dat zou je nog kunnen zeggen, sorry. Je hebt gelijk. In Lucas 2 wordt ook beschreven dat hij na 40 dagen gepresenteerd werd in de tempel. Je hebt gelijk, dat zou je nog eerder moeten zeggen eigenlijk. Ja, dat klopt. Daarom is Simeon, die nog helemaal niet zo oud was, weet je nog? Is heel erg van onder de indruk. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Niemand ziet het, want ze hadden geen ogen om het te zien. Maar het licht kwam binnen, het licht van Chanukka. Je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid des Heren kwam binnen. Dat is mooi, als nog even daarop doorgaan. Lucas 1, daar zegt de engel tegen Maria, in vers 35, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat is een sleutelwoord. In de Griekse vertaling van het Oude Testament vind je datzelfde woord in Exodus 40 als de tempel wordt ingewijd. Dan staat daar, de heerlijkheid des Heren overschaduwde die tempel. Precies hetzelfde woord, dat is een technische term. En wat de engel eigenlijk tegen Maria zegt is, op jou zal de Shechina neerdalen. Daarom zal datgene wat uit jou geboren wordt ook heilig genoemd worden. Iets heiligs, niet een heilige persoon, maar iets heiligs. En dat iets heiligs, dat is als het ware een heiligdom waarin de Shechina komt wonen. Ah, dat is een prachtig thema. Maar jullie gaan zonder maar naar je eigen gemeente door. Hoe ziet u de huidige christelijke trend om allerlei vreemde geloven te accepteren en ermee samen diensten te houden, dus ermee heulen in het licht van Judas Maccabeer om het zuiverheid van het geloof en schoonmaken van de tempel? Ja, de huidige trend, het is altijd al geweest. Luther heeft ooit gezegd, waar God een kerk bouwt, zet de duivel er een tempeltje naast. Ketterijen heb je vanaf de eerste eeuw. In de eerste eeuwen was dat vooral het gnosticisme. Met zijn heleboel eigen pseudo-bijbelboeken. Waarvan er een heleboel zijn teruggevonden in de vorige eeuw. Je hebt het docetisme gehad. Even later komen daar de montanisten. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. Dwaalleringen, ketterijen zijn er vanaf het allereerste begin gehad. En altijd zijn er mensen die erachteraan lopen. Het is nou weer een beetje stil, maar 1 of 2 jaar geleden had je de hype dat in het jaar 70 heel Matthäus 24 vervuld is. En ineens komen er allerlei mensen die zeggen, Matthäus 24, over die eindtijd, is helemaal vervuld in het jaar 70. Dus toen is ook Christus teruggekomen. Wij verwachten helemaal niet een wederkomst van Christus, want dat is allemaal al in het jaar 70 gebeurd. Nou hoor je er niks meer over, zo'n hype zinkt dan ook weer weg. Maar er zijn allerlei mensen die daar meteen achteraan lopen. Ja, en ook mensen waarvoor je grote respect hebt, die dan ineens het licht hebben gezien. Ja, dat is wel bijzonder. Want hypes hebben altijd het aardige. Dat heeft de confessie niet, die is al zo honderden jaren oud, zeg. Die kennen we dromen. En dan komt er ineens een hype. Iets heel nieuws, nieuw licht. En dan lopen de mensen achteraan, vinden ze mooi, interessant, leuk. Want die hebben ook hetzelfde gevoel. Wij zien nu iets wat ze meestal in de kerk niet zien. Wij zien het wel. Moet toch wel een beetje simpel zijn om zo simpel te denken natuurlijk. Maar het is wel heel verleidelijk. We zijn altijd simpele zielen, sorry dat ik het zo zeg, die meteen achter zo'n hype aanrennen. En daar zou ik nog heel wat andere voorbeelden van kunnen noemen. Dus wat we daarvan vinden. Over 1,5 week mag ik in een evangelische gemeente binnen de PKN preken, die heb je ook. Ik ben een paar keer in zo'n gemeente geweest en toen dacht ik bij mezelf, als alle PKN-gemeenten zo waren, hadden we geen evangelische beweging nodig. Die doopkwestie laten we dan maar even zitten. Die baptisten kijken dan meteen zo bedenkelijk. Die doopkwestie moet even buiten beschouwing laten, maar afgezien daarvan zou je kunnen zeggen, als al die gemeenten in de PKN zo waren, hadden we geen evangelische beweging nodig. Want dat is ook niet de hemel op aarde, hoor. Dat is een heleboel verwarring van een heleboel mensen die allemaal het licht gezien hebben en elkaar tegenspreken. Maar ja, ze zijn niet allemaal zo in de PKN. Die andere gemeenten nodigen mij ook niet uit, dat is het verschil. Goed, nou, ik geloof dat we wel... we hebben nog wat tijd voor een mondelingenvraag. We hebben Kees weliswaar niet, maar dan krijgen jullie tenminste eens een keer een kans. Gaat u gang, mevrouw.
Het is een gedachte van mij, maar is de gruwel der verwoesting gekoppeld aan de tempel? Omdat op dit moment zie je natuurlijk, en dat is al sinds de 650 geloof ik, daar die twee grote steden staan.
Dat klopt. De heer Jezus zegt ook niet dat het in een tempel is, Matthäus 24. Hij zegt, wanneer je de gruwel der verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. Hoewel ik er meteen bij zeg dat zijn luisteraars op dat moment natuurlijk dan bij alleen maar aan de tempel gedacht kunnen hebben. Maar inderdaad, er zijn ook mensen die zeggen, luister, op dat tempelplein staan twee afgodstempels. Het hangt een beetje vanaf hoe je islam beoordeelt, of je dat nou afgoderij kan noemen. Maar laten we het even voor het gemak zo zeggen. Er staan twee ik heb wel eens gezegd uit Lucas 21... als Jeruzalem niet langer vertreden wordt door de heidenen, dan zijn de tijden der volken voorbij. Dus dat is in 1967 gebeurd, toen hebben ze Oost-Jeruzalem veroverd. Dus sindsdien zijn de tijden der volkeren voorbij. En toen corrigeerde iemand mij. En die zei, zolang die twee afgodstempels nog op het tempelplein staan, wordt Jeruzalem nog altijd vertreden door de volkeren. En toen dacht ik, ah, wauw, dat is diep. Dat is belangrijk, mooi. Dus het zou best kunnen zijn dat we het in die richting moeten zoeken. Dat is ook met het profetie, daarom is een boek over de toekomst ook het dikste pil geworden van mijn dogmatische reeks. Om al die opvattingen naast elkaar te zetten en dan te wikken en te wegen. Waar voel ik me nou het meest bij thuis? Wat denk ik dat het meest bijbels is? Nou, het zou best kunnen zijn dat we het in die richting moeten zoeken. Net zoals je mensen hebt die zeggen, die hele grote verdrukking is lang geweest. Dat was de Holocaust. Dat is de verschrikkelijkste fase in de tijd van de geschiedenis van Israël. Als er staat dat er een grote verdrukking zal komen zoals er nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Ja, wat voor vreselijke verdrukking moet er dan nog komen dan de Holocaust? Dus, dan zeggen we samenvattend, we zullen het wel zien.
Dat is wel opmerkelijk dat in 87 hebben ze wel Jeruzalem veroverd.
67.
Maar dan hebben ze toch gelijk het tempelplein weer teruggegeven aan...
Nee, niet teruggegeven. Kijk, het was natuurlijk een ongelooflijk gevoelige kwestie. De orthodoxe joden komen daar ook helemaal niet. Sommige groepen weer wel, maar die lopen dan langs het uiterste randje. Want ze zijn doodsbenauwd dat ze de plek zouden betreden waar het allerheiligste gestaan heeft. Dan zouden ze een vloek op zich laden. Dus die komen daar niet. Dus in die zin hebben die heel gemengde gevoelens. Tuurlijk, het hoort officieel nu, het is ingelijfd door Israël. In 1980 hebben ze Jeruzalem verklaard tot eeuwige hoofdstad. Dus het hoort erbij. Vandaar dat je daar ook Israëlische militairen ziet of politie ziet. Aan de andere kant, de moslims mogen daar vrij bidden op verschillende tijden dat de toeristen daar komen. En godsdienstige uitingen van niet-moslims worden er niet getolereerd. Ik liep daar met een Joodse gids en ik trok mijn Bijbel uit mijn zak omdat ik iets wilde. Nou, ze kreeg bijna een rolberoerte, want geen enkele religieuze uiting wordt daar getolereerd. Je kunt daar niet met elkaar gaan zingen en een bids onthouden, dat kan allemaal niet. En dat is allemaal om de zaak niet nog erger te maken. Het is al heel wat dat het in Joods-Israëlisch bezit is. Maar alsjeblieft, laten we niets doen om de hele Arabische wereld tegen ons in het harnas te jagen. Dus teruggegeven hebben ze het niet, maar wel meteen gezegd, nee, maar we willen niet voorkomen, willen niet verhinderen dat moslims hier daar op hun manier hun geloof beleiden. Zowel in de Al-Aqsa-moskee, want de rotskoepel is eigenlijk geen echte moskee. Hè? We noemen dat wel eens de Omar-moskee, maar de Al-Aqsa-moskee, dat is de echte. En dat moeten we maar. Dus dat is allemaal nog een overgangssituatie. En in die zin zijn de tijden der volkeren nog niet voorbij. Dat vond ik wel mooi. Dus het zou kunnen zijn dat u gelijk hebt. We zullen het zien. Want het is wel het zou een goede verklaring zijn in ieder geval voor het feit dat de heilige plaats, dat moet op het tempelplein zijn, zou je zeggen. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, de Hoerva-synagoge, die nou sinds een paar jaar gereed gekomen is, dat zal de heilige plaats zijn waar dit gaat gebeuren. We zullen het wel zien. We hadden een oude broeder in onze gemeente, nou een andere gemeente, maar van onze soort, zal ik maar zeggen. Die diepe gesprekken kreeg met de hervormde dominee. Die had heel andere opvattingen over de toekomst. In eerste plaats vervangingstheologisch. En onze broeder probeerde hem te van overtuigen, maar de dominee zei aan het einde tegen hem, ja, sorry broeder, maar ik kan het toch zo niet zien hoor. Waarop onze broeder de onsterfelijke woorden sprak. Doet er ook niet toe, u zult het straks zelf al zien. Dat is een ijzersterk argument, hè? Daar kunnen we niet tegenop. Lieve mensen, is er nog een brandende of niet zo brandende vraag?
Kunt u in de praktijk uitleggen wat het Chanukka-feest voor de Joden inhoudt? Hoe
is
het vieren?
Hoe is het vieren? Mag ik een tekst voorlezen uit 2 Maccabeeën 10, vers 6? Vol vreugde vierden ze 8 dagen lang feest, zoals dit voor het loofhuttenfeest gebruikelijk is. Daarom droegen ze met loof versierde stokken, groene takken en palmen en zongen lofliederen ter ere van hem die hun plan om zijn tempel te reinigen had doen slagen. Men noemt Chanukka ook wel eens Het tweede Loofhuttenfeest. Het scheelt 2 maanden met elkaar natuurlijk. Het lijkt in veel opzichten op elkaar. Het Loofhuttenfeest is een soort geweldige afsluiting en het grootste feest dat je je kunt voorstellen. Maar toen deze feesten erbij kwamen, had je als het ware een nieuw soort afsluiting gekregen. Want nu was eigenlijk Purim, dat is dan nog een beetje verder. Maar dat is natuurlijk ook een heel vrolijk feest. Dus het wordt steeds vrolijker naarmate het godsdienstige jaar ten einde loopt. Voordat je dan weer opnieuw begint met Pesach. Maar dit was een soort tweede Loofhuttenfeest met ook met takken en groene en palmen en stokken en alles. Met feestvierderij en natuurlijk vooral de grote nadruk op die menorah, op het licht, het lichtfeest. Dus daar wordt ook elke dag weer een nieuw lampje aangestoken. Dus de nadruk ligt, het is de donkerste tijd van het jaar. Het heeft eigenlijk frappante overeenkomsten met Kerstmis en dat is geen wonder. Want al dat soort feesten gaan natuurlijk... hebben ook te maken met het heidens midwinterfeest. Zoals we straks met Sint-Jan, dat is over 2 dagen... heb je nog steeds in Limburg en in België... ik heb daar vanmorgen mijn column over geschreven... en in België nog wel plekken waar vreugdevuren worden ontstoken. In de Scandinavische landen brengen ze de hele nacht door... want daar gaat de zon helemaal niet onder. Dus er is vreugdevuur bij het midzomerfeest, dat hebben we nu... maar ook vreugdevuur bij het midwinterfeest... Het midwinterfeest vooral vreugde omdat de dagen nu weer gaan lengen. Het licht begint weer door te breken. Dat past ook mooi bij Kerstmis. Nu dagend in het oosten en het licht schijnt overal. Maar nu vreugde vieren omdat het zo lekker lang licht is. Ik geniet altijd zo van deze tijd van het jaar. Ik ben geen wintermens. Mijn vrouw wel, maar dat is omdat ze zo'n hekel aan de hitte heeft. Dus niet speciaal omdat ze zo van de winter houdt. Maar dan is het niet zo warm. Maar dus ook nu... vreugdevuren. En dat gaat natuurlijk terug op die oude heidense gewoonte bij die midwinterfeesten, midzomerfeesten, om feestelijk te gedenken. Nog één klein ding. De 24e is ook de dag van Sint-Jan. Dat is Johannes de Doper. En de boeren hadden dat al lang vroeger begrepen. Die zeiden, Johannes de Doper had gezegd, hij moet wassen, ik minder worden. En vanaf 24 juni begint de zon inderdaad weer terug te treden. En gaat het duister weer langzamerhand de overhand nemen. U wou nog wat vragen?
Ja,
of zeggen?
Als ik het nou goed begrijp, kijk in Leviticus 23, heeft God eigenlijk 6 feesten gegeven, als ik het goed zie.
Nou, 7 zeggen we 7. Meestal, het klinkt mooier, hè?
7.
Klinkt beter.
Maar dan komen er toch 2 feesten bij.
Ja.
Is dat de vrijheid die de Israëlieten dan nemen?
Ja, maar waarom niet? Er zijn wel meer dingen toegevoegd aan de Torah, waarbij men dan zegt, ja, dat gebeurt natuurlijk onder bestiering van de Allerhoogste. En bij Purim is dat heel duidelijk, omdat in het boek Esther God zelf daarvoor aanwijzingen geeft. Indirect, want de naam God komt daar helemaal niet voor. Maar je ziet wel in de besturende hand van God, nee, dat komt van hem. Dat is wel duidelijk. En bij Chanukah, daar heb je eigenlijk een beetje... Als je zo leest in het boek Daniel met name, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat die tempel weer gereinigd werd en eer hersteld werd. Kan je niemand kwalijk nemen dat ze daar een jaarlijks feestje van hebben gemaakt. Dus je kunt ook wel eens, dat geldt voor ons als christenen ook, soms wel eens situaties hebben waarin je niet een uitdrukkelijke opdracht van de Heere God krijgt, of uitdrukkelijke toestemming, maar waarvan je wel weet, we doen dit in de geest zoals God het bedoeld heeft, in de geest van de schrift. Dus er is als niet gebonden aan die 7 feesten van Leviticus 23, er was ruimte voor de toevoeging van deze 2, en daar heeft ook nog nooit een Jood zich tegen gekeerd volgens mij. Oké. Niemand meer? Eenmaal, andermaal, wie zei dat? Had u nog wat in te brengen? Of nee, dat was uw enige bijdrage. Rest mij om jullie, we gaan zo nog een slotlied zingen en we gaan nog bidden. Maar rest mij om jullie een hele mooie zomer te wensen. Met niet al te heet weer, maar toch zoals volgende week eigenlijk. Zo 25 graden, dat is toch ideaal. Wie gaat er nog op reis? Jullie gaan nog op reis. Neem je haar mee toch zeker, mag ik hopen. Nou, wij gaan volgende week verhuizen, dus we hebben even geen behoefte aan vakantie. We gaan vakantie houden in ons nieuwe huis. Maar we gaan nog wel een paar keer een tochtje maken hier of daarheen. Maar voorlopig hebben we het even rustig. Dus dan hopen we elkaar in september. En dat stond op het briefje. Wanneer precies? 14 september. En het inderdaad. En Yvonne krijgt het dan heel makkelijk, want die moet elke keer van boven zich laten leiden welke psalm ze zal uitkiezen. Dat hoeft dan niet meer. We zingen gewoon de volgende keer of psalm 1 of psalm 2. En geef het tijdig aan Ike door, of kun je alle 150 psalmen spelen, Ike?
Ik ga het helemaal zo oefenen.
Ja. Mooi. Nee, ik zie er zeer naar uit. Messiaans, ik heb het één keer eerder in mijn leven gedaan. Het is een grote vreugde dat ik dat nog een keer opnieuw mag doen. 20 avonden lang. Dat wordt, denk ik, een groot feest.
Twee seizoenen.
Dat is toch zelfs als 20? Laat me gaan, mevrouw, geef niet. 20 avonden. En daarbij gaan we nog zelfs meer dan 20 psalmen. De eerste keer beginnen we al met 1 en 2, die horen bij elkaar. Geef niet hoor, geef het allemaal niet. Laten we samen de avond afsluiten met gebed. Heere God, we danken u dat u soms in het leven van mensen binnenkomt om het licht te ontsteken. Van nature waren wij ook duisternis. En zoals Paulus zegt, nu zijt gij licht in de Heere. We danken u daarvoor dat het licht van de geest ook in onze harten mocht worden ontstoken en dat we u mogen toebehoren. En daardoor zijn we een nieuwe schepping geworden, we zijn vernieuwde mensen en dat heeft ook consequenties. Laat ons leven een feest mogen zijn in uw dienst. Laten we lichtjes mogen zijn in deze wereld, gij in uw klein hoekje en ik in mijn, zoals het oude kinderlied zegt, een lichtje. En laten we zelf maar af en toe de shamash mogen zijn die helpt om dat vuur ook bij anderen te ontsteken. Zodat in deze donkere wereld overal die lichtjes mogen schijnen. Van individuele gelovigen, maar ook van onze gezinnen, van onze gemeenten en van alle andere verbanden waar uw naam hoog gehouden wordt. Heere God, dank u wel dat we zo mochten nadenken in heel dit seizoen over al die feesttijden die u aan uw volk gegeven hebt. U hebt er zelfs nog 2 bijgevoegd. We danken u dat we ons daarin mochten verdiepen en dat we daarin ook heerlijke lessen voor onszelf mochten vinden. En ook heenwijzingen naar het koninkrijk dat eens in deze wereld in vrede en gerechtigheid zal doorbreken. Dank u wel daarvoor. We willen ons nu daarbij zijn, niet alleen op de weg naar huis, maar ook in de komende weken en maanden. Behoed ons op al onze wegen, breng ons op uw tijd in gezondheid weer bij elkaar, als u het ons nog vergunt en de Heer Jezus nog niet gekomen is. We loven en prijzen uw naam en vertrouwen ons in alle dingen aan u toe, in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.